Goed, zijn we zo ver allemaal. Dan wou ik graag het woord openen op de, in de profetie van Joël. Waar in deze profetie maar liefst 5 keer de term voorkomt van de dag des Heren. Er is geen Bijbelboek waar ze zo vaak bij elkaar staan. Dus kennelijk is het daar nogal een belangrijk begrip. En het is maar een profetie van 3 hoofdstukken. Maar er staat wel veel in. De schriftplaatsen die zullen we eerst maar even lezen. Dat is in hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Daar staat: ach die dag, want de dag des Heren is nabij en zal als een verwoesting komen van de Almachtige. Dus dan weet je meteen dat de dag des Heren nooit de zondag kan zijn. Want wie gaat nou op die dag de verwoesting tegemoet? De vervolgende is hoofdstuk 2. Daar staat: blaast in vers 1 de bazuin te Sion en roept luide op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heren is nabij, komt, want hij is nabij. En ik lees vers 2 er maar even bij, want daar vind je dan ook meteen een aantal kenmerken. Een dag van duisternis en van donkerheid, 2 synoniemen. Een dag van wolken, letterlijk staat het in het enkelvoud, een dag der wolk en dikke duisterheid. Dat is gewoon hetzelfde, hè? Want als wolken voor de zon gaan, dan wordt het sowieso donkerder. En daarna staat er: als de dageraad uitgespreid over de bergen. En ook daar is dan de dageraad met name de aanduiding van de duisternis. In de schrift is de dageraad de overgang van de duisternis naar het licht. Soms ligt de nadruk op het begrip licht, dan staat het er ook wel bij in dat vers waar het woord voorkomt. Maar het zijn 5 aanduidingen die gewoon zelf weergeven: het is volop duisternis. Daar begint het dus mee, geen licht. De derde keer dat de term voorkomt is in hoofdstuk 2, vers 11. En begin even in vers 10. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft, de zon en maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer heen, want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig, doende zijn woord. Want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? Dat was de derde keer. De vierde keer die staat in hoofdstuk 2 vers 31. Daar staat: de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Ik vond het wel treffend. Jullie hebben het vast wel meegekregen, hè? Van die mooie bloedwolfsmaan heet het, geloof ik zelfs.
Super.
Ja, en dan ook nog super.
Ja, super groot.
Een super bloedwolfsmaan.
Ja, wel een grote vermogen was het.
Heeft iemand hem ook echt gezien?
Nou, niet het bloed, maar wel de super.
Nee, ik heb alleen met Jupiter.
Martijn heeft hem gezien, maar ja, die is er niet.
Oké, nee. Nou, ik heb het dan via het nieuws en via internet bekeken. Maar dat vond ik wel treffend dat we dat dan vanavond ook hebben. Alleen, het is natuurlijk niet de dag des Heren die begonnen is vandaag.
Nee, dan zag ik het al gewoon niet.
Want het is niet donker.
Ja,
nu wel, maar niet als de zon verduisterd wordt. Die heeft hem wel geschenen.
Dat is mooi weer.
Ja, en dat ook nog op Blue Monday.
Ja.
Alle kleuren zo'n beetje bij elkaar. Maar goed, in ieder geval, hier wordt gezegd dat de maan in bloed verandert. Dat heeft dezelfde strekking als dat hij dus geen licht geeft. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dus hier vind je de kenmerken met de aanduiding dat het gebeurt voordat die dag, die grote vreselijke dag des Heren komt. Dit vers, dat wordt in het Nieuwe Testament ook aangehaald. En dan nog één keer in hoofdstuk 3, vers vers 14. Menigten, menigten in het dal des dorswagens, want de dag des Heren is nabij. Die term is nabij staat 3 keer in dit Bijbelboek. Dat betekent dat die aanstaande is. In het dal des dorswagens, de zon en maan zijn zwart geworden en de sterren hebben haar glans ingetrokken. En dan staat er dat de Heere uit Sion zal brullen. Er gebeuren dus nogal wat dingen als we deze profetie van Joël lezen. Dus we moeten hier wat uitgebreider bij stilstaan. Joël, de profeet waarvan we eigenlijk maar weinig van weten. Zijn naam wordt gewoonlijk weergegeven met de Heere is God, Joël. En Jo is dan een afkorting van de eerste letters van Jehovah. En dat past wel bij het Bijbelboek zelf. Als je hoofdstuk 2 vers 27 leest, dan komt er een moment dat het volk Israël ook dat zal erkennen. Want Joël is een beeld van het gelovig overblijfsel van het volk als profeet. En dan staat in Joël 2 vers 27... En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben en dat ik de Heere uw God ben. Joël, Jehovah, uw God. En dat staat hier dan eigenlijk met iets meer woorden weergegeven. En niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. Je kunt de naam ook vertalen als je hem afleidt van het werkwoord Jaal. En dan betekent het hij is gewillig. Nou is hij als gelovige profeet natuurlijk sowieso gewillig om de Heer te dienen en te volgen. Maar ik moest ook even denken, als je de hele profetie gelezen hebt, dat hij uiteindelijk eindigt met een gunstige toekomstverwachting voor het volk Israël, te beginnen met Juda. Dat je dan bijvoorbeeld in Psalm 110 leest, in het derde vers, dat het volk van de Heer zeer gewillig zal zijn ten dagen uw heerkracht. Dat wil zeggen, als de Heer met grote kracht en heerlijkheid wederkomt, dan zal blijken dat zijn volk, voor zover het een gelovig overblijfsel is geworden natuurlijk, een zeer gewillig volk is. En dat was het in het verleden zeker niet. Denk aan de dagen van de eerste komst van de Heer. En toen zei de Heer ook al van Jeruzalem dat hij hen had bijeen willen vergaderen gelijk een hen haar kiekens onder de vleugels. Maar ze hebben niet gewild. En toen zei de Heer ook, gij die zult mij niet zien, totdat gij zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dat zullen ze dus pas weer in zijn wederkomst zeggen. En dan zal het dus wel een gewillig volk zijn. Een volk wat zich ook vrijwillig aan de Heer onderworpen heeft, wat zich tot de Heer bekeerd heeft. Dat wordt ook in dit Bijbelboek naar voren gebracht. De oproep daartoe is ook in hoofdstuk 2 vers 12. Nu dan ook spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart. En dat met vasten en met geweenen, met rouwklagen, wat een uitbeelding is van bekering, een zichtbare uitbeelding daarvan. En scheurt uw hart en niet uw klederen. Je kunt je kleren wat scheuren, maar het gaat erom dat dat een uitbeelding is van dat je eigenlijk je hart scheurt van een schuldbesef, van zondebesef, dat je nu je leven aan de Heer toewijdt en je dus bekeert tot de Heer. Gewoonlijk was het zo dat mensen in de Bijbel, als ze hun kleren scheurden, dat dat een uiting van grote ontzetting, van verdriet en rouw was. En soms, niet altijd hoor, maar soms denk ik eventjes aan de hoge priester die de Heer Jezus had verhoord en die toen hij vroeg aan de Heer Jezus, zijt gij dan de Zoon van God? En volgens Marcus was het antwoord van de Heer, ik ben het. In de andere evangeliën zegt hij, gij zegt het. Maar in het Marcus evangelie zegt hij, ik ben het, ik ben de Zoon van God. Dat was hij ook. En het zou hij ook nog worden door de opstanding. In ieder geval bevestigd te zijn, de Zoon van God. Volgens Romeinen 1. Maar toen scheurde de hoge priester zijn klederen. En strikt genomen mocht hij dat niet eens, want het staat in het Oude Testament dat de hoge priester zijn klederen niet mocht scheuren. Maar hij deed dat daar als een uiting van grote ontzetting, volgens zijn religieuze opvatting. En dat was een uiterlijke ontzetting, kwam niet vanuit een gelovig hart. En daar wordt hier wel toe opgeroepen. Dus de naam van de profeet geeft eigenlijk ook alweer hoe het in de toekomst met het volk zal gaan. Verder weten we over deze profeet weinig. We weten ook niet precies in welke tijd hij geleefd heeft. Er staat hier ook geen koning bij genoemd. Het staat er vaak wel bij in de dagen van die en die koning. Hier helemaal niet. Dus daar kun je het niet aan ontlenen. De meeste aanwijzingen die je in het boek vindt, die zijn dat er sprake is van vijanden van Israël. Zoals in hoofdstuk 3, Tyrus en Sidon en Palestina. En in hoofdstuk 3 aan het eind verderop wordt nog gesproken over Edom en Egypte. En dat waren oude vijanden van Israël. En dus is het eigenlijk gewoon zo te concluderen dat zijn profetie nog ver voor de ballingschap is uitgesproken. Er wordt niet gesproken over Babel, er wordt niet gesproken over Assur. Dat zijn ook vijanden van een later tijdstip, maar die zijn hier niet aan de orde. Maar het gaat hier wel over de vijandige houding van diverse volkeren ten opzichte van Juda. Want het is een profeet die over Juda spreekt. Het gaat over Sion, over Jeruzalem. En de houding van vijandige volkeren daar ten opzichte van, blijkt het hoofdstuk 3. En de Heer zal die volkeren ook in de toekomst oordelen. Maar de profetie van Joël zelf plaatst ons profetisch gezien in de dagen die voorafgaan, vlak voorafgaan aan de dagen van aan de dag des Heren. Dat zullen we nog wel zien. We lezen even naar de context. Ja, hier wordt nog genoemd dat hij de zoon van Petuel is, maar die persoon kennen we verder ook niet. Die naam komt ook maar één keer voor, daar hebben we geen andere schriftplaatsen van. Je kunt hooguit de naam een betekenis geven en dan betekent de naam overreed door God. Dat wil zeggen, overtuigd door God. En dat wordt bijvoorbeeld van de profeet Jeremia ook gezegd. Maar verder weten we er weinig van. Waar wel over gesproken wordt, is dat er oudsten zijn en priesters. En het gaat om het huis des Heren, de tempel, die is er dus nog steeds. Maar het probleem is dat daar de offeranden niet meer uitgevoerd kunnen worden. Want er is een enorme plaag geweest van ongedierte. En dat lezen we dan eventjes vanaf vers 2 en volgende. Hoort dit, gij oudsten, en neemt ter oren, alle inwoners des lands. Is dit geschied in uw dagen, of ook in de dagen uw vaderen? Vertelt uw kinderen daarvan, en laat uw kinderen hun kinderen vertellen, en derzelfde kinderen aan een ander geslacht. Het is dus een zeer ernstige situatie die doorverteld moet worden. En dan vers 4, wat is dan wat men moet vertellen? Want de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten. En wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten. En wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten. Kortom, er is niets meer. En dit zijn dan, ja, zeg maar insectachtige dieren die het land volkomen kaal gegeten hebben, zodat er niets meer is. Dan kun je nog gaan discussiëren over het, hè, want de Statenvertaling die heeft dan verschillende soorten insecten genoemd. Een rups en een sprinkhaan en een kever en een kruidworm. Maar als je de Hebreeuwse woorden nazoekt, dan lijkt het meer op verschillende vormen die in de sprinkhanencyclus groei naar voren komen. En vandaar dat over het algemeen ook wel gezegd wordt dat dit een omschrijving is van een enorme sprinkhanenplaag. En als je wel eens iets van sprinkhanen hebt gezien op de televisie, dan weet je dat ze met miljoenen tegelijk komen en dat ze ook systematisch een land af kaalvreten. En dan komt de volgende groep en dan weer. Het is net een soort leger die het hele land verwoest. En dat is het beeld wat de Heer nu gebruikt. Dus kennelijk is er echt ook daadwerkelijk een sprinkhanenplaag geweest. Maar de Heer gebruikt dat beeld om aan te geven wat het land van Juda, de Joodse staat, zal overkomen. Niet door letterlijke sprinkhanen, maar door een legermacht. Die ook het land volkomen zal verwoesten. De historische gang van zaken is nu dat er dus helemaal niets meer groeit. staat in vers 5. Waak op, gij dronken en weent en huilt alle gij wijnzuipers om de nieuwe wijn, terwijl hij van uw mond is afgesneden. Er is dus geen wijnstok, geen druiven. Men kan dus ook geen wijn voortbrengen. En dat is voor de wijnzuipers dus een grote teleurstelling. Maar iets verderop staat vers 7. Hij heeft mijn wijnstok gesteld tot een verwoesting en mijn vijgenboom tot schuim. Daar zit niks meer op. Hij heeft hem ganselijk ontbloot en nedergeworpen. Zijn ranken zijn wit geworden. Kortom, alle groene planten, alle geboomte, alle gewas is weggevreten. Er is niets meer aan. Men kan dus ook geen spijsoffer meer brengen. Men kan ook geen drankoffer meer brengen. Dat is toch wel het ergste wat men vindt. Want men zou dat doen in het huis des Heren. Dat staat dan ook daarna. Ik kom zo wel op vers 6 terecht hoor. Die sla ik niet bewust over. En er staat vers 8. Staat kerm als een jongvrouw die met een zak omgord is vanwege de man haar jeugd. En dat beeld is dus de man is gestorven. En zij loopt met een zak als een uiting van rouw. Spijsoffer en drankoffer is van het huis des Heren afgesneden. De priesters des Heren, dienaars, treuren. De priesters zijn dus des Heren dienaars. En die hebben geen spijsoffer en geen drankoffer meer. Want voor spijsoffer heb je in ieder geval graan nodig. En dat is er niet. En voor drankoffer heb je wijn nodig. En dat is er niet. Dus ze kunnen ook de offeranden in het huis des Heren niet brengen. Het veld is verwoest, het land treurt, want het koren is verwoest. De most is verdroogd, de olie is flauw. Dat betekent zoiets als weggeslonken, die is er niet meer. Hè? Dus de olijfboom brengt ook geen olijven meer voort en dus geen olie. De akkerlieden zijn beschaamd, de wijngaardeniers huilen om de tarwe en om de gerst. Want de oogst des velds is vergaan, de wijnstok is verdord, de vijgenboom is flauw. De granaatappelboom, ook de palmboom, de appelboom, alle bomen des velds zijn verdord. Ja, alle vrolijkheid is verdord van de mensenkinderen. Een kommervolle situatie. En het is opvallend dat in vers 11 en 12 je daar een zevental, als je ze kunt noemen als vruchten van het land, vermeld vindt. En dat staat dan in schril contrast tot de belofte die de Heer in Deuteronomium 8 vers 8 al deed. Waarbij dan ook zeven vruchten tussen aanhalingstekens worden genoemd, die als vrucht van het land zouden worden gegeven als het volk in het land zou zijn en hem zou dienen, de Heer hun God. Er is alleen één verschil. De laatste twee zijn even anders. Hier staat palmboom en appelboom. Maar, en alle bomen des velds, dus ze vallen er ook allemaal onder. En die twee andere, dat is dan de olijfboom en honing, meen ik uit het hoofd. Maar in ieder geval, het gaat om hetzelfde. Hier is alles kaal, verwoest, er is geen vrucht meer. En dat was wel de bedoeling. De vraag is, hoe komt dat dan? Is dat gewoon een natuurlijk verschijnsel? Volgens de Bijbel niet. Waarom overkomt Jeruzalem, Sion, Juda dit? Nou, dan lees ik even met je wat in Deuteronomium staat. Want daar staat het al verwoord. In Deuteronomium 28. De Heer is natuurlijk zelf ook gebaat bij de feit dat hij offeranden in het huis des Heren laat brengen door de priesters. Want dat had hij ook destijds ingesteld. Het was ook tot eer van hem. En nu kan dat niet. En de reden daarvan ligt feitelijk opgesloten in de ongehoorzaamheid van het volk. In Deuteronomium 28. Daar staat in vers 15. Daarentegen zal het geschieden, indien gij der stem des Heer uw Gods niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen die ik u heden gebied, zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. En vanaf vers 16 tot en met het eind van het hoofdstuk, dat is het grootste gedeelte, daar worden talloze vormen van vloeken genoemd die het volk zou kunnen ondergaan als ze dus de Heere ontrouw zouden zijn. En daarbij wordt bijvoorbeeld ook genoemd in vers 38. Gij zult veel zaad op de akker uitbrengen, maar gij zult weinig inzamelen, want de sprinkhaan zal het verteren. Wijngaarden zult gij planten en bouwen, maar gij zult geen wijn drinken, noch iets vergaderen, want de worm zal het afeten. Olijfbomen zult gij hebben in al uw landpalen, maar gij zult u met olie niet zalven, want uw olijfboom zal zijn vrucht afwerpen. En vers 42, al uw geboomte en de vrucht uw lands zal het boos gewormte erfelijk bezitten. Kortom, die zullen daarmee hun voedsel tot zich nemen. En dat betekent dus dat wat normaal als een zegen aan het volk beloofd was, als ze de Heere zouden dienen, want dat is het eerste gedeelte van Deuteronomium 28, dat vind je in Joël beschreven als een vloek. Het is dus feitelijk een oordeel wat over een ongelovig Juda gekomen is in het verleden, maar wat tevens in de profetie vermeld wordt als een beeld van een nog toekomstige verwoesting over de Joodse natie. Want in dat verband wordt de dag des Heren genoemd dat hij nabij is. En dan gaan we even terug naar Joël hoofdstuk 1. Want zo kun je ook begrijpen waar de oproeper is om zich te bekeren. En als het volk wel een trouw volk aan de Heer was, was dat niet nodig geweest. Maar dit oordeel is dus gekomen vanwege hun ontrouw. En nu zien we in vers 6 waar deze sprinkhanenplaag met alle gevolgen van dien een uitbeelding van is. Want er staat in vers 6, want een volk, nou ja, een sprinkhanenplaag, dat kun je ook als een volk beschouwen, maar het gaat hier over geen insecten als volk. Want een volk, daar staat het woord goy, is opgekomen over mijn land. Hou dat even vast. Van wie is het land? Het is van de Heere. Het is zijn land. Heel de aarde is van hem. Dus hij heeft ook de zeggenschap daarover. En hij geeft het ook alleen aan een volk in de toekomst wat hem trouw wil dienen. Een Israël wat dat land beloofd was, al via de vaderen van Israël, Abraham, Isaac en Jacob. Maar dit is een volk wat opgekomen is over mijn land, machtig en zonder getal. Zijn tanden zijn leeuwentanden, die verscheuren. En het heeft baktanden van een oude leeuw. Kortom, het is een krachtig volk wat in grote getale komt over het land. En als we dat even volgen, want de profetie van Joël wordt verderop ook nog over dit volk gesproken. Dit was hoofdstuk 1 vers 6, dan gaan we naar hoofdstuk 2, vers 2. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen. Dat houdt verband met de dag des Heren die nabij is, staat er in vers 1. En dan staat erachter, een groot en machtig volk, desgelijks van oud niet geweest is, en na hetzelfde niet meer zijn zal, tot in jaren van vele geslachten. Dus het volk komt op een gegeven moment, daarna zal het er een tijd lang niet zijn, althans niet aanzienlijk, maar gering, tot op een bepaald moment, want er staat tot in jaren van vele geslachten. Dus er gaan heel veel jaren voorbij en dan komt dat volk opeens weer op. En wat het volk doet, dat staat in vers 3. Voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof. De hof van Eden staat er. Vergelijkbaar met dus een vruchtbaar gebied. Maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen aan hetzelfde. Dus dat volk brengt enorme verwoesting van het land teweeg. Dat staat in de volgende versen nog veel meer. Maar ik volg eerst even de lijn van dit volk die in deze profetie naar voren komt. En daarna kom ik in hoofdstuk 2 vers 5. Daar staat: zij zullen daarheen springen als een gedruis van wagens op de hoogten der bergen, die van Israël dan, als het gedruis van een vuurvlam die stoppelen verteert, als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Dus een enorme grote legermacht. En dan komt het ook nog verder voor in vers 11. De Heere verheft zijn stem voor zijn Heer heen, want zijn leger is zeer groot. Hij is machtig doende zijn woord, want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? En dan blijkt dus dat deze legermacht de legermacht van de Heer is. Dat hij die legermacht gebruikt. Want er staat, het is zijn Heer, het is zijn leger. En doet wat zijn woord wil en wat gesproken heeft. Kortom, ze voeren uit wat God feitelijk wil doen. Ten aanzien van een ongelovige Joodse staat. En dan komen we ook nog een keer tegen in hoofdstuk 2 vers 20. En daar zien we dan de ommekeer. Er staat: want ik zal die van het noorden, daar komen ze dus vandaan, vanuit het noorden, verre van uw lieden doen vertrekken en hem wegdrijven in een dor en woest land. Zijn aangezicht naar de oostzee en zijn einde naar de achterste zee. En zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. In mijn Bijbel staat hij met een kleine letter, maar dat moet echt met een hoofdletter staan. Dat blijkt uit het volgende vers namelijk. Want hij heeft grote dingen gedaan, dat is God zelf, want dat staat in het volgende vers. Vrees niet, o land, verheug u en wees blijde, want de Heere heeft grote dingen gedaan. En dus die hij uit vers 20 aan het eind, dat is dezelfde als Jehovah de Heere uit vers 21. Want hij zorgt ervoor dat die legermacht die hij zelf als zijn leger gebruikt om een ongelovige Joodse natie ten onder te brengen en het land te verwoesten, dat hij zelf nu diezelfde legermacht overwint. En dat is merkwaardig, zou je zeggen. Dan moet er toch iets veranderd zijn. En dat klopt ook, want we hadden net die oproep gelezen daartussenin, dat ze zich zouden bekeren tot de Heere. En als je dan vers 17 van hoofdstuk 2 ook nog leest, daar staat: laat de priesters des Heeren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar. Laat hen zeggen: spaar uw volk, o Heere, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volkeren zeggen: waar is hun lieder God? Dus ze doen een beroep op de barmhartigheid en de genade van God. Dit is een uiting van hun bekering. En misschien heb je de link al door, want als we nu doorbladeren naar Zacharia 14, dan zie je dat daar feitelijk hetzelfde geschreven is. In Zacharia 14. In het eerste vers meteen. Daar staat: zie, de dag komt den Heere. Hier staat niet de uitdrukking de dag des Heeren. Maar hier staat de dag komt voor de Heere. In het Hebreeuws. Daarom is het zo vertaald. Elders heet dat de dag des Heeren is nabij. En dan staat achter dat uw roof, of letterlijk staat er en uw roof. Dat woordje dat is gewoon het voegwoord we, en is dat meestal. En uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. O Jeruzalem. Dat staat er cursief, maar dat is wel goed gedacht, want in het volgende vers wordt Jeruzalem genoemd. En dan staat er, want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. En we lazen net dat die legermacht, dat volk, wat uit het noorden dus komt in het land, om het land te verwoesten, dat dat Gods leger was. Hij gebruikt die legermacht. En hier heet dat, ik zal alle heidenen, die dus vertegenwoordigd zijn in die grote legermacht, tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. De Heer doet dat. En de stad zal ingenomen worden. Dat lezen we ook in Joël 2. En staat er, de huizen zullen geplunderd worden en de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis. Maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Zodat het begrip gevangenis hier niet staat voor de ballingschap of een letterlijk gevangenhuis met cellen, maar dat het gaat om dat ze uitgeroeid worden als tegenstelling van het laatste deel van vers 2. Dus er is een deel dat heet de helft, dat zou ook exact de helft kunnen zijn, maar het woord wat hier staat, dat komt van een werkwoord wat betekent verdelen. Dat kan dus ook in een andere verhouding zijn, maar gewoonlijk is het vertaald met helft. En de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis, dat is dan het dodenrijk, de dood. Het huis waar ze bewaard worden, tot het oordeel van de jongste dag. Maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Er is dus een deel wat in leven blijft. Dat moet dan een gelovig overblijfsel zijn. Blijkt uit Joël trouwens, want de Sion en de Jeruzalem zal ontkoming zijn. En dat geldt voor degenen die de naam des Heren aanroepen. Dus dat is het gelovige overblijfsel. Je ziet in vers 2 feitelijk hetzelfde als wat in Joël staat. Het is zijn leger, het is zijn Heer die hij gebruikt, de heidense volkeren, die het land van de Joodse staat compleet verwoesten, velen van hen om zullen brengen. Dat staat dus allemaal nog te gebeuren in relatie tot de komst van de dag des Heren, die nabij is. En dan zie je in vers 3 de ommekeer. En de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen, die hij in vers 2 zelf heeft gemobiliseerd. Ja, achter de schermen. De Heer bewerkstelligt dat. Dat zullen ze zelf niet herkennen natuurlijk. Maar uiteindelijk heeft de Heer de teugels in handen. En dan staat er, gelijk ten dagen als hij gestreden heeft ten dagen des strijds. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. Zijn voeten, dat zijn die van de Heere. Maar we weten dat de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg volgens Handelingen 1. Dus daaruit blijkt ook al dat Jehovah Jezus Christus zal blijken te zijn. En die zullen dan op die Olijfberg staan, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft van de berg zal wijken naar het noorden, en de helft deszelfs van die berg naar het zuiden. En dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. Zo'n lange vluchtweg is het dus kennelijk. Dat hij dus tot Azal reikt. Azal is een woord wat betekent afgezonderd.
Een vraag, Johan.
Ja?
Als ik het goed probeer te begrijpen, in Joël 2 wordt er over een leger gesproken. Dat het leger van de Heer is.
Ja?
Voor zijn, vers 11, voor zijn leger, want zijn leger is zeer groot. Ja, machtig is hij die zijn woord in uitvoer brengt.
Ja?
En jij zegt dat is hetzelfde leger als dat in Zacharia 14 vers 2 wordt beschreven.
Inderdaad, ja.
Maar dan voert hij dus een leger aan.
Nou, of hij, aan de, of hij de generaal ervan is. Hij achter de schermen bestuurt de Heer dat dat gebeurt.
Maar dan in vers 3, dan komt er een ander leger.
Nee.
En tegen die heidevolken strijden.
Nee, het is de Heere die eerst in vers 2 die legermacht uit de heidenen bewerkt. Geestelijk, zoals de Heer dat kan doen. Hij bestuurt dat. Zodanig dat ze dus de ongelovige Joodse natie zullen verwoesten en overwinnen.
Ja.
Maar omdat er op dat moment volgens Joël, dat zullen we ook nog wel lezen, een ommekeer komt omdat een deel van het volk zich bekeert, te Sion en te Jeruzalem is er ontkoming, grijpt de Heer ten gunste in van dat gelovig overblijfsel en strijdt hij tegen diezelfde heidenen uit vers 2 om hen te bestrijden dus.
Ja.
Dus het is dezelfde legermacht die de Heer eerst gebruikt ten nadele van de Joodse staat, maar in vers 3 gebruikt de Heer zijn kracht en macht om diezelfde legermacht te overwinnen ten gunste van het gelovig overblijfsel van zijn volk in Sion, Jeruzalem, wat zijn naam heeft aangeroepen. Daar is dus een ommekeer merkbaar. En dat vindt plaats inderdaad aan het einde van de 70ste jaarweek. Want dan is de grote verdrukking om. En dan roept een gedeelte van het Joodse volk wat in Jeruzalem zich bevindt, een overblijfsel, inderdaad die naam des Heren aan. En dan verschijnt de Heer op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem. En ontstaat er een vallei die reikt tot Azal. En dat is een van de namen voor Petra, Sela, Paran, Teman, Bosra, Edom en nog een paar namen die datzelfde gebied aangeven waar het gelovig overblijfsel aan het eind van de 70ste week naartoe kan vluchten. En dat vind je hier uitgebreider beschreven, want dan blijkt ook volgens het eind van vers 5 dat de Heere zal komen, de Heere mijn God zal komen en al de heiligen met u. En dat weten wij wel, dat dan ook de gemeente samen met Christus geopenbaard wordt in heerlijkheid, zoals dat in de Colossensebrief staat. Wanneer Christus zich zal openbaren in heerlijkheid, zult gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En daarom is het ook noodzakelijk dat wij voor die tijd al opgenomen zijn. En dat begint dan, die opname is aan het begin van de 70ste jaarweek. En volgt daarop meteen ook de rechterstoel van Christus. En dan hebben we dus die 70ste jaarweek die in twee helften uiteenvalt. En de tweede helft wordt aangeduid als grote verdrukking. Maar we weten dat er een overblijfsel is. Want Matteüs 24 zegt dat ter wille van de uitverkorenen er immers die verdrukking, die dagen van de verdrukking verkort worden. Opdat er anders helemaal geen overblijfsel zou zijn. En dat overblijfsel, dat bestaat dus uit een gelovig overblijfsel. Dus Zacharia beschrijft wat uitgebreider wat in Joël staat. Maar toch vult ook Joël daar weer aan. Want als we terugkeren naar Joël, dan komen we in hoofdstuk 2 terecht. In vers 31... er staat, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dus daar heb je de tekenen weer, die de aanvang van de dag des Heren inluiden. En dan staat er, en het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion en, of namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn. Gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Wel even goed de volgorde aanhouden. Zij roepen eerst de naam des Heeren aan. Dat is al bijzonder voor Joden. Want ze hebben daar allerlei andere namen voor. Ze roepen niet de naam des Heeren aan. Die vinden ze veel te heilig. Maar de Bijbel zegt, al wie de naam Jehovah zal aanroepen, die zal behouden worden. Dus kennelijk in hun nood doen ze het dan wel. En daardoor worden ze dus als een overblijfsel geroepen door de Heer. Maar zij roepen eerst zelf de naam des Heeren aan. Zij bekeren zich tot de Heer. En dan weten we dat te Sion, te Jeruzalem ontkoming is. Hoe is die ontkoming dan? Nou, volgens Zacharia, dan verschijnt de Heer op de Olijfberg en ontstaat er een vallei vanuit Jeruzalem tot aan Azal toe. waar zij in hun grote nood naartoe kunnen vluchten. Dat is dus hun escape. En waar in hoofdstuk 2 aan het begin stond, in vers 3, aan het eind van die legermacht staat, ook is er geen ontkomen aan hetzelfde. En men kan niet aan die legermacht ontkomen, blijkt er toch een ontkoming te zijn. Maar dat geldt dan alleen voor degenen die de naam des Heren aanroepen. Jeremia profeteerde er ook al over en die zei dat in het laatste der dagen het volk daar met verstand op acht zou geven. Jeremia 23 lees je dat. En daar stond ook bij dat het oordeel des Heren zou blijven op der goddelozen hoofd. Kortom, de goddelozen zullen dat niet overleven onder het volk. Alleen een overblijfsel. En dat heet in Zacharia de helft, een deel moet het dan gelezen worden, wat niet uitgeroeid wordt. Maar wat dus kennelijk in leven blijft. En de reden daarvan is volgens Joël dat ze de naam des Heren aanroepen. En dat ze dan kunnen vluchten. Dat is de grote lijn. De vraag is alleen, waar komt nu deze legermacht vandaan? Nou, dat weten we, uit het noorden. Nou, daar schrijft de Bijbel wel vaker over. Als Babel uit het noorden komt, heet het dikwijls zo. Maar het gaat hier om de situatie in de 70ste jaarweek. En dan gaat het niet zozeer om Babel, maar het gaat om een andere legermacht. En het bijzondere is dat de Bijbel daar ook over spreekt, heel uitvoerig in de profetie van Ezechiël. En daar moeten we dan nu maar even naartoe. Ezechiël hoofdstuk 39. Niet te verwarren met hoofdstuk 38. Want dan gaat het wel over dezelfde legermacht, maar over een andere tijd. Dat blijkt uit het verband. Trouwens, als je commentaren over deze hoofdstukken leest, dan zul je meestal merken dat ze dat op één lijn zien, op één hoop lezen, gooien, hoe noem je dat? Dat ze hoofdstuk 38 en 39 als één geheel beschouwen. Het gaat wel over dezelfde natie die aan het hoofd staat van al die heidenen, maar het is op verschillende tijdstippen in Gods heilsplan. En in Ezechiël 39 vind je de geschiedenis die ook in Joël beschreven is. En in Ezechiël 38 vind je de situatie die veel later plaatsvindt. En dat is precies een overeenstemming met wat in Joël stond. Het zou een volk zijn wat daar komt om te verwoesten en dan in heel veel jaren er niet zal zijn. Althans, geen rol van betekenis speelt. En dan komt het opeens weer op. Met diezelfde gedachte, wij zullen Jeruzalem, we zullen de Joodse staat verwoesten. En dan worden ze zelfs door de duivel geactiveerd. Zullen we straks nog lezen. Maar eerst bij Ezechiël 39, want de aansluiting vinden wij in het tweede vers. Daar wordt namelijk het begrip noorden ook genoemd. Dus ik begin maar in vers 1. Daar staat, voorts gij mensenkind, Ben Adam staat er, zoon van Adam, profeteer tegen Gog en zeg, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik wil aan u, o Gog, hoofdvorst van Mesech en Tubal. Dus de Heer richt zich tegen Gog en hij zegt, Gog, hoofdvorst van Mesech en Tubal. Dat woord hoofdvorst in het Hebreeuws staat er Nasi Rosh. En dat kun je ook vertalen met vorst van Ros. En dat lijkt me nog beter, want daardoor wordt nog nadrukkelijker bepaald in welke richting wij deze namen moeten zoeken. Hoofdvorst is op zich niet verkeerd vertaald, maar het is eigenlijk vorst van Ros. En van Mesech en van Tubal. Dat zijn dus drie namen waar Gog de naam is voor van de vorst. Gog is dus de vorst van Ros, van Mesech en Tubal. En Ja, ik zeg het meteen maar die namen herkennen wij ook als ze vanuit het noorden komen in tegenwoordige namen. En Mesech, dat lijkt ook verbazend veel op Moskou. En Mesek is het eigenlijk, Moskou. En Tubal, ja, ik heb het vandaag nog even op de kaart opgezocht, maar in Rusland heb je een rivier, die heet de Tobol. En daar ligt een plaats vlakbij, die heet Tobolsk. Dan heb je Tubal, Tobol. En Tobolsk, dat is zelfs een klein beetje ten oosten van het Uralgebergte. En Moskou ligt ook gewoon in het noorden. Als je een kaart van Israël pakt en je pakt de kaart van heel Europa erbij, dan zie je, ga je gewoon naar het noorden, kom je ook gewoon in dat gebied terecht. Gog betekent trouwens dak. En dak betekent dat het bovenaan is. Het is de grens van deze wereld. Als mensen daar bovenuit willen stijgen, dan willen ze uit hun dak gaan. En dan hebben ze vaak allerlei hulpmiddelen nodig die hun na verloop van tijd toch tot een enorme kater weer leiden. Maar het is de begrenzing van deze wereld. Gog. Het dak. Al die volkeren die met hem meestrijden worden dan ook samen wel eens de dakvolkeren genoemd. Vanwege het woord Gog. Staat in vers 2, en ik zal u omwenden en een zeshaak in u slaan. En u optrekken uit de zijde van het noorden. En zo heette dat ook in Joël, die van het noorden. En ik zal u brengen op de bergen Israëls. Wie doet dat?
De Heer.
De Heer. Eerst om het land te verwoesten, uiteindelijk om die legermacht zelf te verwoesten. Maar ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Op de bergen Israëls zult gij vallen, en gij en al uw benden en de volken die met u zijn. Dus die staat aan het hoofd van de volkeren. Het is dus alle heidenen verzameld onder leiding van Gog. Dus Rusland. Hè? Ros staat voor Rus. Rusland. En zijn bondgenoten dan. Ik heb u aan de roofvogels, aan het gevogelte van alle vleugelen, aan het gedierte des velds ter spijze gegeven. Dat betekent dus dat hun lijken worden afgevreten. Door de aasetende vogels. Dat is het beeld. Op het open veld zult gij vallen, want ik heb het gesproken, spreekt de Heere Heere. Ik zal een vuur zenden in Magog. En onder degenen die in de eilanden zeker wonen, ze zullen weten dat ik de Heere ben. En Gog en Magog worden vaak samen genoemd in de schrift. Ook in hoofdstuk 38 en zelfs in het Nieuwe Testament. Een keer. En ik zal mijn heilige naam in het midden van mijn volk Israël bekendmaken. En zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, de heilige in Israël. En nu een belangrijk vers. Zie, het komt en het zal geschieden, spreekt de Heere Heere. Dit is de dag van welke ik gesproken heb. De nadruk op de dag. En nu staat de term de dag des Heeren hier niet. Maar het gaat er wel om. Want zelfs in Ezechiël vinden we al 3 keer eerder die dag des Heeren genoemd dan wel omschreven. In Ezechiël 13 vers 5, ik zoek ze niet op, maar daar kun je ze terugvinden. In Ezechiël 30 vers 2 en 3... En daar wordt zelfs bij gezegd dat het der heidenen tijd is. En één wat bedekter, die staat in Ezechiël 34, vers 12. Want daar staat dan de term niet, maar daar staat dat als de Heer zijn volk als een kudde terugverzameld is, zal verzamelen, dat is ten dagen der wolk en der donkerheid. En dat is de dag des Heeren. Volgens Joël. Hebben we net gelezen hoofdstuk 2, hè? Die duisternis, wolken en dergelijke dingen. Dus vers 8 bepaalt ons ook bij de dag des Heren. En als die dag aanbreekt, leidt dat dus tot het einde van Gog, Magog, de vorst van Ros, Mesech en Tubal en al zijn bondgenoten dan. En de inwoners der steden Israël zullen uitgaan en vuur stoken, branden van de wapen, van de wapens en van de schilden, van de rondassen, de bogen en de pijlen, zowel van de handstokken als de spiezen, en ze zullen daarvan vuur stoken 7 jaren. Dus alle oorlogstuig wat in het land zich bevindt, wordt dan omgesmeed tot iets waar je je aan kunt warmen.
Lekker duurzaam.
Lekker duurzaam, inderdaad, broeder. Ja, dat is helemaal waar. En dat duurt zelfs 7 jaar lang. Dus hoeveel oorlogstuig moet er dan wel niet zijn geweest dan? Hè? Als dat eenmaal heeft plaatsgehad. Als je ervan uitgaat dat die 7 jaren direct volgen op het einde van de 70ste week, dat ligt het meest voor de hand, dan is dus die eerste 7 jaar van die periode van 33 jaar lang, hè, die daarop volgen, is dus deze periode. 7 jaar lang kunnen ze daarvan stoken. Theoretisch gezien kun je ook zeggen dat er nog een korte tijd tussen zit, omdat het volk eerst het land uit moet vluchten en pas daarna met de Heer terugkeert naar het land. En dan komen ze die dingen tegen. En hoeveel tijd daartussen zit, ik denk minimaal een half jaar. Maar dan moet ik dat uitleggen aan de hand van dat half uur stilte uit Openbaring. Maar dat noem ik dan even. Maar het is dan nog wel in datzelfde jaar. Begrijp je de gedachte? En maar dus het ligt het meest voor de hand dat direct aan het einde van de 70ste week, als het volk vlucht, dat daarna ook die 7 jaren beginnen te lopen. En dan lezen we verder. Zodat zij geen hout uit het veld zullen dragen, noch uit de wouden houden, maar van de wapenen vuur stoken, en zullen beroven degene die hen beroofd hadden, en plunderen die hen geplunderd hadden, spreekt de Heere Heere. En het zal te dien dagen geschieden, dat ik aan Gog aldaar een grafstede in Israël zal geven. Dat lazen we zo net in Joël ook. In een dor en woest land. En dat blijkt het dodenrijk te zijn. En hier wordt het beschreven als die grafsteden, daar waar ze begraven worden namelijk. Want we lezen even verder. Het dal der doorgangers naar het oosten der zee, en datzelfde zal de doorgangers de neus stoppen. Ja, wat dacht je dan? Nou, al die lijken die er liggen van gesneuvelde soldaten te ontbinden. Ja, die doorgangers moeten helaas daar langs, want het land moet gereinigd worden van al die gesneuvelden. Die moeten allemaal begraven worden. Er staat ook. En al daar zullen ze begraven, Gog en zijn ganse menigte, en zullen het noemen het dal van Gogs menigte. Het dal der doorgangers wil zeggen dal waar degenen die van Israël al die gesneuvelden moeten opsporen. Dat moeten ze ook gaan begraven. Dat heet dan het dal van Gogs menigte. En in Joël stond erbij waar dat is. Van de achterste zee tot aan de Oostzee. Dat wil zeggen van de Dode Zee, oostelijk van Jeruzalem, tot aan de achterste zee. Een andere vertaling heet het de Westelijke Zee. En dat is de Middellandse Zee. Heel dat gebied waar Jeruzalem dan ook centraal in ligt, want daar strijden ze uiteindelijk tegen die stad, het hele gebied. Ik heb het nog even nagekeken, van pakweg 80 kilometer breed. Daar liggen dus die gesneuvelden. En hoe lang dat stuk is, dat kan ik niet eens goed bepalen. Maar dat gebied rondom Jeruzalem, naar het oosten toe, waar de Dode Zee is, en naar het westen toe, waar de Grote Zee, zoals die in de Bijbel soms heet, de Middellandse Zee is, dat hele gebied ligt daar met gesneuvelden. En die moeten allemaal door de doorgangers, die dat dal, waar al die gesneuvelden liggen, opsporen. En daar worden ze dan begraven. Er staat in vers 12, het huis Israëls nu zal hen begraven om het land te reinigen 7 maanden lang. Dus dat is ook niet zomaar klaar. 7 maanden lang hebben ze nodig om al die lijken te begraven. Ja, al het volk des lands zal begraven en het zal hun tot een naam zijn ten dagen als ik verheerlijkt zal zijn, spreekt de Heere Heere. Ook zullen ze mannen uitscheiden die gestadig door het land uitgaan en doodgravers met doorgangers, dus de doorgangers sporen ze op, de doodgravers begraven ze. Om te begraven degenen die op de aardbodem zijn overgelaten, om die te reinigen. Ten einde van 7 maanden zullen ze onderzoek doen. En deze doorgangers zullen door het land doorgaan. En als iemand een mensenbeen ziet, zo zal hij een merkteken daarbij oprichten, totdat de doodgravers hetzelfde zullen hebben begraven in het dal van Gods menigte. Het is niet zo'n fraaie geschiedenis, maar het zal wel gebeuren. Ook zal de naam van de stad Hamona zijn. En Hamona betekent haar menigte. Het wordt in Joël ook gebruikt. Er staat in Joël 3. Menigten, menigten in het dal des dorswagens. En dat zijn die grote legermachten van Gog en Magog en zijn benden. En hier heet de stad Jeruzalem Hamona. Betekent haar menigte. Dat betekent dat Gog daar ten onder gaat en omkomt. Alzo zullen ze het land reinigen. Ja, dat is wat er staat gebeuren. En dus we weten nu wie die vijand is in Joël, uitgebeeld in die sprinkhanenplaag, die het land zal verwoesten. Dat is dus Gog, Magog, de vorst van Ros, Mesech en Tubal. En dat kunnen we dus plaatsen in Rusland. He, of de tegenwoordige Poetin daar een rol in speelt.
Je, dat... ook wel. Je zegt dat het Rusland is. Je hoort tegenwoordig ook wel dat zijn ook wel. Want je zegt van je moet het meer in de richting van Turkije zoeken. Ook op basis van de namen.
Ja, dat klopt enerzijds. Omdat Mesech. Hebben jullie het kaartje hier ook waar ik had nog een kopie, maar ik weet niet of het hierop staat. Ja. De eerste kopie op bladzijde 11, daar zie je een kaartje. En dat sluit al aan bij wat broeder André naar voren brengt. Want de naam Tubal, die zie je daar staan aan het oosten van Turkije. Daar is die geplaatst. En Mesech iets meer naar het oosten. Dus het zit op de grens van Turkije. Daar worden ze geplaatst, maar volgens de gang van zaken zijn ze later ook verder naar het noorden getrokken over de Caucasus en terechtgekomen in Rusland. En daarom zijn die namen van Ros en Mesech en Tubal beter te plaatsen. Ik weet wel dat vandaag de dag meneer Erdogan ook hele hoge plannen heeft om een groot islamitisch rijk op te richten. Maar ik persoonlijk houd er toch nog de meeste op vanwege de beschrijving dat het uit het gebied van Rusland komt.
Kunnen ze ook niet samen optrekken?
Dat zou ook nog wel kunnen, ja.
Nou, ik denk in eerste instantie de Arabieren, de Islamieten. En in tweede instantie het noorden, Rusland en dergelijke. Het zou zat zijn aan het eind van de 70e week dat...
Het maakt mij persoonlijk niet heel veel uit of het nog Turkije of Rusland is, hoor, moet ik eerlijk bekennen. Alleen je merkt dat heel veel mensen dan helemaal gericht zijn op Rusland, terwijl ik daar niet persoonlijk niet 100% van overtuigd ben. Het argument van Rusland ligt ten noorden van Jeruzalem is een waardeloos argument.
Hoe ligt wel meer ten noorden van Jeruzalem?
Turkije ligt veel beter op een lijn ten noorden van Jeruzalem als gewoon een lijn naar
Noord-Oost-Rijks. Nou, dat geldt voor allebei in ieder geval. Ja. Alleen Turkije ligt iets dichterbij, wou je zeggen. Ja.
Ook dat. En ja. Je zit met ook uitspraken uit, even kijken, Ezekiel 28, wat huis van Togarma wordt genoemd, wat dan, waarvan wordt gezegd dat het weer ten noorden van Gog en Magog ligt. Ja, dan, en Togarma ligt wel ten noorden van Turkije, als je die gaat praten, maar niet ten opzichte van Gog en Magog. Dus dat, dan zit je wat met lastige zaken voor.
Ja, nou goed. Daar kunnen we van verschil van mening over hebben. Het maakt niet uit. Het is in ieder geval een vijand die verwoesting teweeg brengt. En of het nou Turkije is die dat zal doen of Rusland. Wellicht wel samen, want ze zijn alle heidenen worden genoemd. Maar zoals zei, de een geeft daar dan de voorkeur aan om daar Turkije in te herkennen. Mijn persoonlijke voorkeur gaat meer uit naar Rusland vanwege de namen ook. En het is ook bekend dat Rusland ook wel een vijandige houding heeft gehad tot op heden nog steeds. Soms is het wat milder, maar ten opzichte van de Joodse staat. Ze zijn vaak meer bondgenoten van Arabische volkeren dan van Israël. Maar van Turkije is in ieder geval te zeggen sinds het bewind van Erdogan dat er zeker sprake is van een islamitische vijandschap. Maar we zullen het zien wat het wordt, want uiteindelijk zullen wij ook daarbij betrokken zijn om die legermacht te overwinnen, nietwaar?
Magog, dat noemen we Gog is dak. En Magog, wat is dat?
Magog, dat is niet de moeder of zo, als je dat bedoelt. Nee.
Magog.
Nee. Magog, er komt er één letter bij. Dat is de eerste letter, de M. En ja, dat is gewoon meer het gebied waar het mee verband houdt. Gog is dan meer de persoonsnaam en Magog meer het gebied. Maar ze horen bij elkaar. Als je Magog in de Bijbel opzoekt, dan kom je helemaal terug in Genesis 10 vers 2. En dan blijkt het een zoon van Jafet te zijn. Een van de drie zonen van Noach.
Kun je daarvan zeggen welke volkeren daaruit zijn gekomen, zeg maar?
Die zijn er wel, maar dat is ook weer een bepaalde theorie. Hè? Je hebt Javetitische volkeren, Semitische volkeren en Gamitische volkeren. Maar ze zijn, Javet wordt wel meestal gezien ook in de richting van het noorden en naar gedeelte van het oosten en het westen. In Europa. En Mesech wordt genoemd. En Tubal wordt genoemd. En even kijken of ik dat ook nog heb staan in aantekeningen. De namen verwijzen allemaal naar Genesis 10 vers 2 en 1 Kronieken 1 vers 5. Daar worden ze herhaald en blijken ze dus verband te houden met Javet. 1 Kronieken 1 vers 5 is gewoon een herhaling van wat in Genesis 10 staat in vers 2. Ja, de namen hebben ook nog wel een betekenis verder, maar dat vind ik nu niet zo belangrijk gezien dat het feit dat de tijd feitelijk ook nu alweer om is. Het ging mij er in eerste plaats om dat je dus weet van waar vandaan de vijandschap komt. En wie daarmee bedoeld wordt. Ik ga straks wel even verder met Ezechiël 39, want daar vind je nogmaals een aanwijzing terug naar Joël. Maar dat doen we straks dan wel. We gaan eerst even pauzeren. Ezechiël 39, daar wou ik de laatste versen ook nog even van lezen. Want daar zie je hoe dat met het volk Israël uiteindelijk afloopt. Vers 23 en volgende. En de heidenen zullen weten dat die van het huis Israëls gevankelijk zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid, omdat zij tegen mij hadden gezondigd, overtreden staat er, en dat ik mijn aangezicht voor hen verborgen heb en heb hen overgegeven in de hand van hun wederpartijders, zodat ze altemaal door het zwaard gevallen zijn. En dat verwijst dus naar de wegvoering ballingschap in het verleden, naar Assyrië, naar Babel, en later nadat de Romeinen Jeruzalem hadden ingenomen, ook onder de volkeren. Maar vers 25 zegt, he, dus de Heer heeft toen zijn aangezicht voor hen verborgen. Hij zag dus niet naar hen om. En dan, daarom zo zegt de Heere, nu zal ik Jacobs gevangenen wederbrengen. Zal mij ontfermen over het ganse huis Israëls. En ik zal ijveren over mijn heilige naam. Dat is dus de terugverzameling van Israël. Van alle stammen zelfs in de toekomst. Na de wederkomst van Christus. Als zij hun schande zullen gedragen hebben en al hun overtreding met de welke zij tegen mij hebben overtreden, toen zij in hun land zeker woonden en er niemand was die hen verschrikte. Dat was dus in het verleden hun ontrouw aan de God van Israël. Als ik hen zal hebben wedergebracht uit de volken, wie doet dat?
De Heer.
De Heer doet dat, ik sta er. Hè? En dus niet de christenen die voor Israël zijn of zo, vandaag de dag. Met alle respect gesproken, maar het is niet het werk van God, nu. En hen vergaderd zal hebben uit de landen hunner vijanden, als en ik aan hen geheiligd zal zijn voor de ogen van vele heidenen. Dan zullen ze weten dat ik de Heer hun lieden God ben, waar ik hen gevankelijk heb doen wegvoeren onder de heidenen, maar heb hen weder verzameld in hun land, en heb al daar, dat wil zeggen onder de heidenen, van hen niet meer overgelaten. Dus ze worden allemaal terugverzameld. En volgens Micha is dat eerst naar Bosra. En daar wordt het volk geoordeeld. En het gelovige overblijfsel keert dan terug met de Heer naar het beloofde land. En dan een belangrijk vers wat weer de aansluiting geeft bij Joël. En ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. Dus dan ziet de Heer wel naar hen om. Hij verschijnt zelfs. Wanneer ik mijn geest over het huis Israël zal hebben uitgegoten, spreekt de Heer de Heren. In mijn Bijbel staat er ook een verwijzing onder naar Joël 2, vers 28. En die is heel terecht, want die zoeken we nu even op. Dan komen we toch weer even terug in Joël. Joël 2. Als de Heer dus uiteindelijk zal ingrijpen ten gunste van zijn volk en zijn land, dan belooft de Heer dat hij hen voortaan zal zegenen. Dat staat al vanaf vers 26. En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten en prijzen de naam des Heer uws Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft, en mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. Niet meer dus. Nooit meer. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben, en dat ik de Heer uw God ben, en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. Wanneer is dat dan? Nou, als je even vers 23 erbij leest. En gij kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heer uw God, want hij zal u geven de leraar ter gerechtigheid. En hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. Dat woordje maand moet je gewoon doorstrepen, dat staat er ook niet. Bovendien vallen de vroege en de spaderegen niet in één maand, maar op verschillende tijdstippen in het seizoen van zaaien en oogsten uiteindelijk. Er staat gewoon als in het eerst, hè? In het eerst. Zoals vroeger het was, toen het volk nog gezegend werd. Dus als de leraar ter gerechtigheid komt. Dat is natuurlijk een prachtige naam voor Christus. De leraar bij uitstek. Denk maar aan Nicodemus. Gij zijt de leraar van God gezonden. Want niemand kan deze tekenen doen tenzij God met hem is. Dus deze leraar is dus hier in mijn Bijbel staat ook met een hoofdletter en terecht. Dat gaat over Christus. In zijn wederkomst. En je herkent vast ook wel de begrippen vroege en spaderregen uit Hosea 6. Zoek het maar eens na, misschien dat we de volgende keer nog op terugkomen. En want daar wordt ook gesproken over na twee dagen en op de derde dag, dan zal de Heer komen en dan zal hij hun de vroege en de spaderregen geven. Dus vruchtbaarheid. Dus bij de wederkomst van Christus, dan zal het volk niet meer beschaamd worden, omdat het dan een gelovig volk zal blijken te zijn. En dan vanaf vers 28 vind je de aansluiting weer die we zo net in Ezechiël ook lazen. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zoon en uw dochters zullen profeteren. En uw ouden zullen dromen dromen. En uw jongelingen zullen gezichten zien. Dus de geest wordt uitgestort over Israël. Te beginnen met het overblijfsel van Juda. Daar. En dan vers 29. Ja, ook over de dienstknechten en de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. Dat spreekt meer over de heidense volkeren die tot bekering komen. Die in verhouding tot Israël hun zullen dienen. En daarom dienstknechten en dienstmaagden zijn. De schriftplaats die erover spreekt is Jesaja 14 vers 2. Bijvoorbeeld. En dan lees je door. En ik zal wonderteken geven in de hemel, op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dus je ziet dat de uitstorting van de geest in relatie staat tot de komst van de dag des Heren. Dan is er sprake van een ommekeer voor het gelovige overblijfsel van het volk Israël. Te beginnen met Juda, want daar spreekt Joël feitelijk over. Het gaat over Sion en Jeruzalem. En er is sprake van het huis des Heren in het verleden, de tempel dus, die staat daar. En in hoofdstuk 3 vers 1 zie je dat ook, want zie in die dagen en in te dien tijden, dus in verband met de komst van de dag des Heren, zal als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden, dan komt er dus een ommekeer in hun ballingschap, hun verstrooiing, in het overheersen van de heidense volkeren over hen, of op zijn minst dat ze invloed hebben op hen. En dat is tot vandaag de dag nog steeds zo. De Joodse natie van vandaag de dag, die staat niet op zichzelf, die heeft altijd nog bepaalde bondgenoten. En hebben die invloed op haar regering. En dan zal de Heer alle heidenen vergaderen, en dat doet hij in het dal van Jozefat. Dat is hetzelfde als het dal van Gods menigte. Een dal van Jozefat, het betekent daar waar de Heer hen zal oordelen. Jozefat is eigenlijk de Heere zal richten, oordelen. Het is meer een naam om aan te geven dat de heidenen daar door de Heer geoordeeld worden, dan dat het een geografische aanduiding is. De geografische aanduiding die zien wij in hoofdstuk 2 vers 20. Ik zal die van het noorden verre van uw lieden doen vertrekken en hem wegdrijven in een dor en woest land. Dat blijkt dus het graf van Gogs menigte te zijn. Dat is dus dat dal waar ze al gesneuvelden dus begraven worden. Dus het dodenrijk feitelijk. Zijn aangezicht naar de Oostzee. Dat is de oostelijke zee vanuit Jeruzalem, is de Dode Zee. En zijn einde, zijn achterhoede, naar de achterste zee. Dan wel de westelijke zee, dat is dan de grote zee, de Middellandse Zee. Dus dat hele gebied, daar liggen al die legers dan gesneuveld en daar worden ze ook begraven. Nu stond er in hoofdstuk 2 vers 2 dat het een volk is, groot en machtig, dat van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zijn zal, tot in vele jaren, of jaren van vele geslachten. Dus het is in die tijd dat het, wanneer Joël in vervulling gaat, is het de macht die daar aan de leiding staat van die hele grote legermacht van de heidenen. Maar die komt daar dus om in het land van Israël, de Joodse staat. Dus dan is het gedecimeerd. Heeft geen waarde, geen rol van betekenis meer. Maar het wil niet zeggen dat het er nooit meer zal zijn, want er staat tot in jaren van vele geslachten. Dus dan steekt het de kop wel weer op. En dan moeten we even naar Openbaring toe. Want daar vinden we de vervulling van deze woorden. In hoofdstuk 20. En daar staat hoofdstuk 20 vanaf vers 7. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. Die wordt in de afgrond gebonden voor 1000 jaren. En als die jaren om zijn, wordt hij losgemaakt. En hij, de Satan, zal uitgaan om de volken te verleiden. Nu is het initiatief dus van de boze, Satan. Die in de vier hoeken der aarde zijn. De Gog en de Magog. In Ezechiël 38 heet het land van Magog. Gog, land van Magog. Om hen te vergaderen tot de krijg. Dus hij mobiliseert die legermachten uit alle hoeken der aarde. Welke getal is als het zand der zee? En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde, of beter van het land, want dat is uiteindelijk hun doel. En omringen de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. Tenzij anders vermeld, is de geliefde stad Jeruzalem, hè, waar ze tegen strijden. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. En de duivel zelf, die wordt dan ook in de poel des vuurs geworpen. Daar komt hij aan zijn eindbestemming. Dit is de vervulling van wat in Joël 2 genoemd wordt. Hè? Dat het dus tot in jaren van vele geslachten er niet zijn zal. Nou, als je het einde van de 70ste week rekent als de ondergang van Gog, Magog en zijn bende, die hele legermacht. Dan verlopen er nog eens een periode van 33 jaren. Dan heb je nog die 1000 jaren, het koninkrijk. En daarna wordt Satan losgelaten. Nou, dat zijn vele jaren. En die korte tijd die hij dan heeft, dan mobiliseert dus hij dus die grote heidense legermacht weer om tegen Jeruzalem te strijden en het volk wat daar woont. En het bijzondere is dat dat nou juist in Ezechiël 38 beschreven wordt. En sommigen struikelen erover, zeggen, maar dan is het niet chronologisch. Nou, dan moet je het boek Openbaring eens lezen. Dat is bepaald niet chronologisch. Sommige gedeelten wel, maar andere ook niet. Dan moet je de andere schriftgedeelten van de Bijbel ernaast leggen om enige chronologie te kunnen vaststellen. En dus Ezechiël 38 vindt veel later plaats dan Ezechiël 39, maar dat blijkt uit de context zelf. Laten we maar even naar Ezechiël 38 toe gaan, omdat het daar ook over Gog gaat. Ezechiël 38. En het gaat dus zeker niet over dezelfde tijd als in Ezechiël 39. Dat blijkt gewoon uit het verband. Vers 2. Mensenkind, zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, de vorst van Ros, hoofdvorst vertaald, van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem. Mijn Bijbel heeft hier ook Openbaring 20 vers 8 bij afgedrukt. En dat is heel terecht. Als het erbij staat, is dat een goede verwijzing. En zeg, zo zegt de Heere, Heere, zie ik wil aan u, o Gog, gij hoofdvorst van Mesech en Tubal, ik zal u omwenden en een haken in uw kaken leggen. In 39 staat een zeshaak, maar dit zijn haken met dezelfde functie. En ik zal u uitvoeren, en mits schades uw ganse heer paarden en ruiters, altemaal volkomen wel gekleed in een grote vergadering, met rondas en schild die altemaal zwaarden handelen, dus zeer goed bewapend. Persen en Moren Muteërs met hem, die altemaal schild en helm voeren. Gomer. Germany, denken we dan meestal aan. Gomer staat ook op het kaartje, die is dan naar het westen getrokken later. En al zijn benden, het huis van Togarma, aan de zijden van het noorden. En zijn benden, al zijn benden, vele volken met u. Dus Gog staat aan het hoofd van die vele volkeren. Zijt bereid en maak u gereed, gij en uw ganse vergadering, die tot u vergaderd zijn, en wees gij hun tot een wacht. De eerste kritiek die je soms krijgt op dit gedeelte is, ja, maar in Openbaring 20 staat toch dat de Satan dat doet. Hij gaat uit om die volkeren te mobiliseren. En hier staat dat de Heer dat doet. Is dat met elkaar in tegenspraak? Nou, volgens sommigen wel. Maar wie heeft uiteindelijk de regie in handen?
De Heer zelf.
Natuurlijk is dat de Heer. Hij gebruikt zelfs de duivel voor zijn doeleinden. Wie heeft alle macht? Dat is God zelf, dan wel zijn Zoon Jezus Christus. En hij heeft de duivel een zekere ruimte gegeven. En de duivel denkt dat hij dat zelf allemaal doet. Maar het is de Heer die feitelijk hem gebruikt om zijn plannen te vervullen. Dat heeft hij ook gedaan toen de Heer Jezus immers aan de vijand werd overgeleverd. En Judas heeft de Heer verraden, maar de Satan voer in hem, staat er. Terwijl de schrift elders zegt, het behaagde de Heer om hem te verbrijzelen. He, dus dat is Jesaja 53. En gij hebt hem geslagen, Psalm 69. Dat heeft de Heer gedaan. Dit past in het plan van God. Zelfs de duivel wordt daarin gebruikt. dat zal hij niet willen erkennen. Maar het is wel zo dat de Heer die macht heeft. En hij zal het dus ook doen. En hier staat dus dat hij dan die legermacht laat komen. Er staat in vers 8, na vele dagen zult gij bezocht worden. In het laatste der jaren zult gij komen in het land dat wedergebracht is van het zwaard. Dat vergaderd is uit vele volken op de bergen Israëls die steeds wel verwoesting geweest zijn. Als hetzelfde land uit de volken zal uitgevoerd zijn en zij altemaal zeker zullen wonen. En dit is in het koninkrijk. De 1000 jaren, hè, waarin het volk Israël ook in rust en vrede zal wonen. En ze zijn terugverzameld uit de volkeren. Dan zult gij optrekken, gij zult opkomen, of aankomen als een onstuimige verwoesting. Gij zult zijn als een wolk om het land te bedekken, gij en al uw benden en vele volken met u. Vers 11, en zult zeggen, ik zal optrekken naar dat dorpland. En ik zal komen tot degene die in rust zijn, die zeker wonen. Die altijd wonen zonder muur en grendel nog deuren hebben. Want de Heer is hun bescherming. Alleen Jeruzalem heeft muren, blijkt uit de schrift. Maar de Heer is hun vurige muur. Om buiten buiten, om roof te roven, om de hand te wenden tegen de woeste plaatsen die nu bewoond zijn. Tegen een volk dat uit de heidenen verzameld is en dat vee en haven verkregen heeft, wonen in het midden des lands. Dus de omstandigheden van het volk Israël zijn heel gunstig. Dat kun je niet vergelijken met de situatie in Ezechiël 39 en ook niet in Joël 2. Vers 14, daarom profeteer, o mensenkind, en zeg tot Gog, zo zegt de Heere, Heere, zult gij het te dien dagen, als mijn volk Israël zeker woont, niet gewaar worden? Gij zult dan komen uit uw plaats, uit de zijde van het noorden. Gij en vele volken met u, die altemaal op paarden rijden zullen. Een grote vergadering, een machtig heer. Grote legermacht dus. En gij zult optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk om het land te bedekken. In het laatste der dagen zal het geschieden. Dan zal ik u aanbrengen tegen mijn land, opdat de heidenen mij kennen, als ik aan u, o Gog, voor hun ogen zal geheiligd worden. En de Heer geeft dus al aan dat hij dan hen zal verslaan, overwinnen. In het land waar zij hun snode plannen willen uitvoeren. En de laatste verzen geven dat ook weer, dus die lees ik ook maar even. Vers 18. Maar het zal geschieden te dien dagen, ten dagen als Gog tegen het land Israël zal aankomen, spreekt de Heer de Heere, dat mijn grimmigheid in mijn neus zal opkomen. Want ik heb gesproken in mijn ijver, in het vuur mijner verbolgenheid. Zo er niet te dien dagen een groot beven zal zijn in het land Israëls. Zodat van mijn aangezicht beven zullen de vissen der zee, het gevolg des hemels, het gedierte des velds. En al het kruipend gedierte dat op het aardrijk kruipt en alle mensen die op de aardbodem zijn. En de bergen zullen nedergeworpen worden en de steile plaatsen zullen nedervallen en alle muren zullen ter aarde nedervallen. Want ik zal, en nu komt het oordeel over Gog, wat in Openbaring alleen maar beschreven werd, vuur uit de hemel, wordt hier gedetailleerder beschreven, want vuur uit de hemel kan letterlijk vuur zijn, maar kan ook staan voor gewoon oordeel. Vuur staat voor oordeel, de toorn van God die dan plaatsvindt. Denk maar aan Elia, waar het ook letterlijk gebeurde, hè? Die Romeins, het was geen Romein, het was een hoofdman over soldaten, die dan Elia sommeerde om bij de koning te komen. Gij man Gods! Nou, zegt Elias, als ik dan een man Gods ben, dat dan vuur uit de hemel nederdaalde. En die hoofdman met zijn 50 werd verslonden door het vuur. En daar is letterlijk, maar het kan ook wel degelijk slaan op het oordeel Gods. En het wordt hier gedetailleerder beschreven. Vers 21, want ik zal het zwaard over hem roepen op al mijn bergen, spreekt de Heer, Heere. Het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn. Dus ze maken elkaar af. Ik zal met hem rechten door pestilentie en door bloed. Dus besmettelijke ziekten. En ik zal een overstelpende plasregen, een grote hagelsteen, een vuur en zwavel regenen op hem en op zijn benden. Dat zijn gewoon uitbeeldingen van het oordeel Gods. En vele volken die met hem zullen zijn. Alzo zal ik mij groot maken en mij heiligen en bekend worden voor de ogen van vele heidenen. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. En dit hoofdstuk 38 beschrijft dus de situatie na de 1000 jaren. Terwijl hoofdstuk 39 de situatie beschrijft in de tweede helft van de 70ste week. Als de dag des Heren nabij is. Kijk je even met me naar de kopie. Daar heb ik het een en ander op samengevat. Op bladzij 11 is dat inmiddels van de kopieën. Daar zie je links, begin links, daar zie je dus de 70ste week afgebeeld. Met 2 maal 3,5 jaar. Waarbij de tweede 3,5 jaar de grote verdrukking zijn. De benauwdheid van Jacob. Daarmee is ook gezegd dat in die tweede helft dat land verwoest zal worden. Door Gog, vorst van Ros, Mesech, Tubal. En de benden en de volken met hem. Daarna zie je het heuveltje als een beeld van de Olijfberg uiteraard. Daarboven staat de geest uitgestort of uitgegoten volgens Ezechiël 39 vers 29 of 28, 29. En Joël 2 vers 28. Dat stond direct de relatie tot de aanvang van de dag des Heren. En de dag des Heren wordt in Ezechiël 39 aangeduid met: dit is de dag waarvan ik gesproken heb. De dag. En dat leidt ertoe dat de Heere de God van het huis Israëls zal zijn. Volgens Ezechiël 39 vers 22. En in Joël stond dat ook. Dat het volk zou erkennen dat de Heere hun God is. De 7 maanden die heb ik direct geplaatst na de Olijfberg. Dat zijn de 7 maanden waarin immers de lijken worden begraven van die legermacht. De 7 jaren die onder die accolade vallen, dat zijn de 7 jaren die volgen op het einde van de 70ste week. Met die opmerking dat er wellicht een korte tijd tussen zit. Hè? Het zou kunnen, maar dan toch in datzelfde jaar, denk ik. En die 7 jaren, dan kan men dus gebruik maken van alle oorlogstuig om dat om te smelten tot, ja, tot brandstoffen. Op welke manier? Kijk, letterlijk waren ze vroeger veel van hout en dan kon je het verbranden. Maar in de toekomst zal er veel meer sprake zijn van metalen. De geschiedenis van Joël 2 doet ons denken aan tanks. Er staat in Joël 2 dat ze recht hun baan gaan zoals tanks ook gaan. En dat is dan de periode die dus direct volgt op de 70ste jaarweek.
7 jaren vanuit welke schriftplaats is die ontleend?
Staat erbij of niet? Nee, Ezechiël 39 vers 9 is dat. En onder de 7 maanden zie je een pijl naar beneden. Dat staat bij grafsteden. Dal van Gogs menigte. Ezechiël 39 vers 11 tot 16. Dus heel dat gebied, daar wordt het leger begraven. Door het teruggekeerde volk van Israël. Dan wil ik tot slot nog even gaan naar Joël hoofdstuk 2. Ik hoop de volgende keer het tweede deel van Joël ook te bespreken. Maar de verwoesting van het land wordt in hoofdstuk 2 nadrukkelijk beschreven. In het 3e vers van hoofdstuk 2 lees je dat voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt de vlam. Dus dat is, door vuur wordt veel verwoest. Het land is voor hetzelfde als een lusthof. Zo ziet het er nog uit. Een bewoonbaar, vruchtbaar gebied relatief gezien. Maar achter hetzelfde een woeste wildernis en er is ook geen ontkomen van hetzelfde. Ik zou ook nog kunnen verwijzen naar 1 Thessalonicenzen 5 vers 3. Dat er een haastig verderf zal komen. En dan staat er: en zij zullen het geenszins ontvlieden. voor zover men niet gelooft uiteraard. Maar er is wel ontkoming, want dat staat in Joël zelf verderop, waar men de naam des Heer aanroept, te Sion en te Jeruzalem. Daar is dan wel ontkoming. Maar dat geldt alleen voor het gelovig overblijfsel. Deszelfs gedaante is als de gedaante van paarden, als ruiters, zo zullen zij lopen. Dus de oorlogsvoering in die tijd, zo wordt het beschreven. Zij zullen daarheen springen als een gedruis van wagens op de hoogten der bergen, als het gedruis in een vuurvlam die stoppelen verteert, als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn. En dit volken slaat niet op de andere heidense volkeren, maar het slaat hier op de volken Israëls. Dat is ook een Bijbelse uitdrukking. Dus degenen die zich in het beloofde land bevinden. En dat strekt zich dus uit tot de Joodse inwoners van het land. Alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen ze lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen. En ze zullen daarheen trekken, een iegelijk in zijn wegen. Ze zullen hun paden niet verdraaien, dus een rechte baan. Waarbij dan ook gedacht wordt aan tanks vaak. Ook zullen ze de een de ander niet dringen. Ze zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. En al vielen zij op een geweer, dat betekent verweer, een tegenstand, zij zouden niet verwond worden. Zij zullen in de stad omlopen. Nou, Zacharia zei, de stad zal ingenomen worden. En de huizen zullen geplunderd worden. En hier staat, zij zullen de stad omlopen, in de stad omlopen. Ze zullen lopen op de muren. Ze zullen klimmen in de huizen, om ze te plunderen natuurlijk. Zij zullen door de vensters inkomen als een dief. Ook een verwijzing in zekere zin naar de dag des Heren, die zal komen als een dief. Plotseling. En dan vind je die aanwijzing van de aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft, de zon en maan worden zwart en de sterren trekken een glans in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer heden, want zijn leger is zeer groot. Hij is machtig doende zijn woord. Want de dag des Heer is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? Wie zal hem kunnen overleven? Antwoord staat in Joël. Wie de naam des Heer aanroept, die kan overleven. Want de Sion en Jeruzalem zal ontkoming zijn. Dus de verwoesting die over de natie komt in relatie tot de dag des Heren die nabij is, het oordeel des Heren, leidt uiteindelijk tot de verlossing van het volk. En daar spreekt het tweede deel van deze profetie over. En het is goed om daar de volgende keer nog wat langer bij stil te staan. Dus ik zou zeggen, laten we de Heer nu dank zeggen.